Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we eens met elkaar zingen uit Psalm 135, de versen 1 en 2. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaart. En God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Psalm 135, versen 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Titus hoofdstuk 1. De brief van de apostel Paulus aan Titus. Wij lezen hoofdstuk 1. Daar lezen wij het woord van de Heere. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, leerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing uit het heilig woord van God. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen we een aansluiting daarop. Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. En wat u daar verder vindt in Psalm 67, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanavond nadenken over artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 31. En dan gaat het over de dienaars, de ouderlingen en diakenen. En daar belijden wij met de kerk in artikel 31. Wij geloven dat de dienaars van het woord Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een ieder wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij door God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder, de dienaars van het woord en de ouderlingen der kerk, in bijzondere achting behoort te hebben, om het werkswil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Tot zover artikel 31. In ons gebedgemeente willen wij denken ook aan de familie Kiewiet, nu een schoonzus van broeder Kiewiet en ook zuster Jaan Kiewiet overleden is. En we willen de rouwdragende familie gedenken. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat komt u ons voor met zulke rijke beloften? Dat hebben we nu al van gezongen. De volken zullen u belijden. Heere, wat een heerlijk vooruitzicht uit het Oude Testament, dat de volken binnengebracht zouden worden in het Koninkrijk Gods. Heere, we willen u erkennen en danken dat u zo omziet naar verloren mensen. Want ook wij horen tot het volk van Nederland. En ook tot ons is dit evangeliewoord gekomen. En de volken zullen u belijden. Wij hebben zojuist ook uw belijd beleden. In ons hart hebben we het ook meegezegd als het goed is. Dat wij in uw naam geloven. En dat wij in u, o drie-enige God, onze hulp en toevlucht, onze redding zoeken. En dat we dat begeren uit te dragen ook in het leven van alle dag. Heere, u kent ons hart. En het is zeer wel mogelijk om in de kerk te zitten en dat we u in feite niet belijden. Het is heel goed mogelijk. Dat we met de lippen uw naam belijden, maar niet met het hart. En nu gaat het erom dat we u met hart en ziel leren belijden en u lief hebben. En daarom, Heere, bidden wij u of u onze harten wilt doorzoeken. Of u met het licht van uw woord wilt werken in onze harten. Of u ons wilt laten zien en openbaren wat in ons leeft. Heere, wilt u aanraken, vooral die harten die nog gesloten zijn voor u en voor uw dienst, die in feite zonder u door het leven gaan, die u niet belijden omdat ze u niet kennen, omdat ze nog verloren liggen. ook al zitten ze in de kerk. Het zaad van het evangelie is weggepikt. En ze hebben zoveel beslommering in het dagelijks leven. En het woord wordt zo gauw verstikt. O, wij bidden u, of u ervoor wil zorgen dat het woord van het evangelie mag vallen in een weltoebereide aarde. Vooral in de harten van hen die tot op vandaag zonder u leven. Heren, ze kennen wel feiten van u. Ze kennen de Bijbelse geschiedenissen wel, maar ze kennen u niet in hun hart. En daar willen wij u over om bidden. Of u plaats wil maken voor uzelf. Of ze nu jonger zijn of ouder. Of wie ze ook zijn, Heren, u hebt er aan Nicodemus gezegd. Gij lieden moet wederom geboren worden. En zo, Heren, bidden wij het u. Of u een nieuw hart wil geven. Of u het stenen hart wilt wegnemen en een vlezen hart wilt geven. En of u met de majesteit van uw Heilige Geest intrek wilt doen in harten van zondaren. Maar tegelijkertijd bidden wij u, Heren, voor uw volk en kinderen. Laat ze werkelijk u belijden en laat er geen stilzwijgen bij hen zijn. Maar laten ze uw naam belijden, omdat ze verlangen dat Sion tot zegen gesteld wordt en dat u verheerlijkt wordt. Heere, help hen uw naam te belijden in het dagelijks leven, op werk of op school, of waar ze ook geroepen zijn. Heere, wilt u met uw Heilige Geest uw volk en kinderen verder leiden in dat wonder van zalig worden door het werk van een drie-enige God, opdat ook uw volk en kinderen steeds meer vertederd en vernederd mogen worden voor u, dat ze zichzelf leren verloochenen voor u en ook voor elkaar, en dat ze zoeken hartelijk om in uw wegen te gaan en uw wil te doen. Heere, wilt u de doding van de oude mens geven en de opstanding van de nieuwe mens, dat dat werk van toewijding aan u voortgezet mag worden. We bidden u, Heere, voor uw ontferming over hen die u kennen. Wil dat geloof en die kennis verdiepen en vermeerderen. En Heere, zijn er ook die naar u verlangen, maar die niet durven te zeggen dat ze u gevonden hebben. Voor hen kan het vaak een hele worsteling zijn. En wat is er dan nodig, Heere, om hun leven, dat zij hun leven voor u neerleggen en dat zij afzien van zichzelf en op u alleen leren zien en op u alleen hun hoop en verwachting laten gelden. Heere, wilt u met het licht van uw geest het duister opdoen, klaren? En wilt u uw genade in hun levens verheerlijken? Heren, wij bidden u of u over wilt komen in harten van hen die naar u verlangen, die niet zonder u kunnen, maar voor eigen besef u missen. O Heere, wat is het rijk als u uw heerlijkheid toont? Wil daartoe ook de arbeid zegenen van de kerkenraad, de diakenen, de ouderlingen, uw dienaar, dat, Heere, zielen geleid mogen worden tot u en dat uw woord niet vruchteloos tot u zal wederkeren, maar juist door de ambtelijke dienst van de kerkenraad, dat uw woord uitgedragen wordt in het midden van de gemeente, door huisbezoek, door catechisaties, door de prediking. Heere, wij bidden u, wilt u uw naam verheerlijken in ons midden en daartoe ook de dienst van de ambtsdragers gebruiken. We willen met elkaar daarover nadenken. Wilt u ons licht geven en sterk ook uw dienaar om duidelijk te spreken vanuit dit artikel 31, om uw woord zo te vertolken. Want dit artikel wil ook niets anders zijn dan een vertolking van uw woord, een samenvatting van uw heilig woord. Heere, onderwijs ons dat de Bijbelse leer over de ambten, dat die ons heel duidelijk mag worden. Wilt u zijn bij kinderen in de kerk en bij jongeren, wil in hun harten werken en hen leren op een jonge leeftijd u te zoeken en te vrezen. Heere, we willen u bidden of u in uw genade ook bij hen wil zijn die rouw bedrijven. En er zijn verschillende in de gemeente, hebben vanmorgen al voor gebeden, die rouw hebben. Maar nu denken we opnieuw, Heere, aan hen die in rouw zijn. We denken aan de familie Kiewiet, waar een schoonzuster van overleden is. En de begrafenis zal morgen dan plaatsvinden. En we denken ook aan de ene dochter die nog overgebleven is in dat, uit dat gezin. Heere, wilt u haar vertroosten? En wij bidden u of u met uw Heilige Geest in haar hart wil werken. Dat zij hem mag ontmoeten die de trooster is. En door hem dat zij Christus Jezus mag leren kennen in haar hart en ziel. Wilt u troost geven aan deze familie, nu er weer een lege plaats daarin gekomen is. Heren, wij willen u bidden voor onze kerken. Ook de komende klassesvergadering aanstaande dinsdag. Wilt u daar uw leiding over geven? En ook, Heer, het werk van verschillende deputaatschappen, wilt u dat tot zegen stellen? Leid onze kerken in uw waarheid. En wil, Heer, duidelijkheid geven vanuit uw woord. Heer, wilt u uit genade ook het werk gedenken dat broeder en zuster Hessel en Kobe Visser mogen doen in Botswana. Ook wanneer we daarvoor mogen collecteren, wilt u dat werk zegenen, ook onder de jongeren van de San-stammen. Heren, laat ook daar uw evangelie verbreid mogen worden. Of wij bidden u om een opwekking in Zuidelijk Afrika, onder die volkeren die nu uw woord hebben. Wilt u opnieuw laten tonen dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. We vragen uw ontferming over Israël. En we bidden u of u Israël tot bekering wil brengen. Of u haar wil beschermen voor al haar vijanden. En we bidden u, Heer, of u ook de wereldvrede wilt bewaren. Nu er weer spanningen toenemen. En we bidden u, Heer, of u het kwade wilt indammen. En of u uit genade wilt zien op onze maatschappij. We belijden u, Heer, dat de zonde hand over hand toeneemt. Dat de zonden zich opstapelen naar de hemel toe. En Heere, wij bidden u of u toch in uw toren wil gedenken aan uw ontferming. En toch de verkondiging van uw evangelie laten doorgaan. En of u ook ons vrede wil doen behouden. We bidden u voor onze regering, voor wijsheid en oprechtheid. Dat we met recht en gerechtigheid geregeerd mogen worden. Heren, dat de zwakkeren in de samenleving ook beschermd worden. Dat kinderen ook beschermd worden. Heren, we vragen u uw ontferming over uw kerk in deze wereld. Heren, laat toch uw koninkrijk mogen komen. Wil overal zendelingen versterken. Wil hen die lijden, ter wille van de Heere Jezus, wilt u hen kracht geven en moed. En laat toch de kerk uitgebreid en verdiept mogen worden, te midden van de vervolgingen. Heren, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk, dat de volken u zullen belijden, u zullen leren te volgen en uw wil te doen. En laat zo toch uw naam geheiligd en geëerbiedigd mogen worden. Heere, gedenk ons zo. Zegen ons in deze dienst, in het preken, in het luisteren. Ook als wij thuis meeluisteren. Heere, laat ook dan een zegen mogen vallen bij hen die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon of via internet. Heere, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 113, de versen 1 en 4. 113, versen 1 en 4. Geliefde gemeente, wij zijn bevoorrecht als gemeente dat wij ambtsdragers hebben, ouderlingen en diakenen. U vindt dat misschien heel gewoon, dat een kerkraad hier zit met ouderlingen en diakenen, maar toch is dat niet zo. Er zijn vele kerken in deze wereld die geen ouderlingen en diakenen hebben. Ze hebben geen kerkraad. En zo was er ook een tijd in ons land dat er geen ouderlingen of diakenen waren. De kerk werd geregeerd door de paus. En de paus stelde enkele bisschoppen aan. En de bisschoppen stelden enkele priesters aan. En die priesters die werden verwezen naar verschillende parochies. En daar gingen ze preken, werken, sacramenten bedienen. En zij heersten over het volk. Ze mochten geen vragen stellen, het volk. Het volk werd dom gehouden, ze mochten de Bijbel niet lezen. Ze moesten maar geloven wat de priester hen vertelde. En als ze niet luisterden, dan werd het volk bedreigd met vage vuur en met hel. En in de tijd toen de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven werd, was Nederland bezig zich te ontworstelen aan deze tirannie. En daarom besteedt Guido de Bret 3 artikelen aan ambtsdragers. In artikel 30 zagen wij dat de Heere Jezus zijn kerk op aarde regeert. En daartoe heeft hij ambtsdragers ingesteld. Predikanten, ouderlingen en diakenen. En het is door hun werk in de gemeente dat de Heere Jezus zijn gezag en regering uitvoert. En nu spreken wij over artikel 31. En daar gaat het over, verder over de ambtsdragers. Er worden eigenlijk verschillende dingen besproken. Artikel 31 gaat eerst over de verkiezing van ambtsdragers. Daarna wordt er gesproken over de gelijkheid tussen de ambten. Dus dat de ene ambtsdrager niet boven de andere ambtsdrager staat. Ze zijn allen gelijk in gezag en bevoegdheid. Al is er wel verschil in de taakomschrijving tussen een ouderling en een diaken. En dan spreekt artikel 31 tenslotte ook nog over de plicht van zowel ambtsdragers als gemeenteleden. Dus ten eerste zien wij in artikel 31 dat daar gesproken wordt over de verkiezing van ambtsdragers. Dat lijkt ons ook heel gewoon. Verkiezing ambtsdragers, elk jaar komt dat weer aan de orde. Maar het kwam vaak voor en het komt nog vrij veel voor dat bepaalde hooggeplaatste mensen een prediker aanstelden. In de Romeinse kerk, daar wordt nog steeds een priester toegewezen aan een parochie. Daar hebben de mensen zelf niets over te zeggen. En ook kon het voorkomen in het verleden dat een koning of een prins stelde een predikant aan. En hij betaalde ook die predikant. Of dat de burgerlijke overheid de kosten voor een predikant droeg, maar dan stelden zij wel die predikant aan. In de Hongaars-gereformeerde kerk vandaag de dag hebben ze nog steeds het bisschoppelijke stelsel. Dus de bisschop wijst een bepaalde gemeente aan toe aan een predikant. En daar werd ook veel misbruik van gemaakt. Ook ten tijde van de communistische overheersing. Dat een bisschop zomaar iemand kon verwijzen naar een bepaalde plaats. Dus we zien dat het toch veel voorkwam en nog steeds voorkomt dat iemand gewoon een predikant toewijst aan een gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk, dat is ook gebeurd en dat gebeurt ook nog wel, dat mensen zichzelf opwerpen als leider of als prediker, zonder dat ze daartoe verkozen zijn. Dat kwam voor ten tijde van de reformatie bij de wederdopers. Daar waren mensen die leefden bij het inwendig licht. Mensen die leefden bij invallen. En mensen die nogal charismatisch waren. En ze wisten mensen achter zich te krijgen. En ze wierpen zich op als predikers. En ze konden nogal meeslepend preken. En ze drongen zich in de ambten. Zonder dat ze door God daartoe geroepen waren. Ze beriepen zich op grote geestelijke gaven. En ze spraken over openbaringen die ze gehad zouden hebben. De apostel Paulus had daar ook al mee te maken. In de tweede brief van Korinthe leest u ervan. Dat die valse leraars ook beroemden in allerlei gezichten en openbaringen. En daar gaat de apostel Paulus in 2 Korinthe 12 zeggen. Nou, wil jullie zo graag over gezichten horen? Ik kan ook wel wat zeggen. Jullie verleiden mij nu tot dwaasheid. Dat ik ook zou moeten zeggen dat ik gezichten gezien heb. Om daarmee mijn autoriteit als apostel onder jullie veilig te stellen. Dus er waren in die tijd ook valse leraars die leefden bij bepaalde ingevingen en bepaalde openbaringen. En dat komt nog voor. In Pinkstergemeenten en in evangelische kerken, niet allemaal, maar dat komt er ook voor. Dat mensen bepaalde bijzondere gaven zichzelf toemeten, wat emotioneel zijn. En zo dringen zij zich in het ambt. En daar komen grote problemen uit voort. Daar zijn ook grote moeite uit voortgekomen. Verwarring en dwaalleer en verscheuring in de kerk en zelfs ook bloedvergieten. Door die leraars die leefden bij die inwendige ingevingen die ze hadden. Zo is gebeurd in Duitsland tijdens de reformatie dat er een man was, Thomas Münzer. En die heeft zich ook opgeworpen als iemand die bijzondere gaven had. Hij leefde ten tijde van Luther. Deed eerst wat met Luther mee, maar later heeft Luther zich van hem afgekeerd. Van deze Thomas Münzer. Hij beweerde openbaringen van God gekregen te hebben. Dat de boeren in Duitsland, die moesten maar dat juk afwerpen van de adel. De boeren hadden het ook wel soms moeilijk, maar de weg was niet om daarvan verlost te worden zoals Münster, Thomas Münzer hen dat voorhield. Want hij zei, er moet een revolutie komen en geweld. En toen begonnen de boeren zich te bewapenen. En Thomas Münzer, die leidde hen in een oorlog tegen de adel. En de Duitse adel hebben toen ook soldaten vergaderd. En toen was er een beslissende slag en toen juist voordat die slag zou plaatsvinden, verscheen er een regenboog in de lucht. En de regenboog, dat was in de vaandel van deze boeren. En toen dachten ze, dat is een teken van God, dat nu zullen wij de overwinning krijgen. Ze lezen niet bij het woord, maar bij inwendige ingevingen. En daar gingen ze ten strijde en ze werden allemaal verpletterend verslagen. Ze werden afgemaakt door de adellijke legers. Dat was heel verschrikkelijk. Doordat iemand zich opwierp als predikant en zich beriep op bepaalde bijzondere openbaringen, hebben die boeren hun leven verloren. Nee, de Heere wil dat zijn volk geleid wordt door wettige, verkozen dienaren van het woord. Door ambtsdragers, ouderlingen, diakenen. En de predikant is eigenlijk ook een ouderling, maar met een bijzondere taak. Met het preken en het leren. Hij is een herder en leraar. Maar de Heere wil dat zij wettig op een ordelijke manier aangesteld worden. Ze moeten verkozen worden door de gemeente. En daarom is de leiding van de Heere ook zo noodzakelijk. Want de Heere Jezus geeft ambtsdragers aan zijn gemeente. Efeze 4 vers 11. Dat de Heere Jezus sommigen gegeven heeft tot apostelen. Dat was in de tijd van de apostel Paulus. Toen waren er nog apostelen. En ook tot profeten. Dat was ook in die tijd van de apostel Paulus, de bijzondere geestesgaven van de profetie. En omdat het toen nog geen Bijbel was, hadden ze ook bijzondere mensen hadden bijzondere gaven ontvangen in de gemeente om elkaar toch te kunnen stichten en opbouwen in het geloof. En de Heer heeft ook sommigen gegeven tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus de Heer geeft hen en dan wil de Heer dat zij ook op een ordelijke manier verkozen worden. En dan zal de Heer de stemming leiden. Maar het moet wel met verkiezing plaatsvinden. En er staat ook in artikel 31, wij geloven dat de dienaars van het woord Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk. Met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Dus de ambtsdragers moeten verkozen worden. Niemand mag zich indringen, niemand mag zich opwerpen, niemand mag aangesteld worden door iemand anders, een koning of wat dan ook. Nee, verkozen worden. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat komt eigenlijk van Johannes Calvijn. Calvijn heeft dat ingesteld. En daarmee heeft Johannes Calvijn enorm veel invloed uitgeoefend op onze maatschappij. Tot op de dag van vandaag. Want juist in die landen waar het gereformeerd geloof ingang vond, daar begonnen de kerken hun ambtsdragers te verkiezen. Dat was nieuw. Voor die tijd was dat er niet. En het zijn juist die landen waar democratieën ook opkwamen. In de Nederlanden, Schotland, Engeland. Juist onder invloed van die gedachte dat de gemeente haar eigen ambtsdragers moet verkiezen, kwam ook de gedachte ook op, maar dat moet ook de burgers van het land ook hun ministers moeten ze verkiezen, hun regering moeten ze verkiezen. De burgerlijke overheid moet verkozen worden door de burgers van dat land. En zo is in Amerika de Amerikaanse verklaring van onafhankelijkheid uit 1776 is beïnvloed door hugenoten. Die de gedachten van Johannes Calvijn hebben doorgevoerd tot in de landsregering van de Verenigde Staten. Juist in die landen waar het gereformeerd geloof doordrong, kwam er ook de gedachte van de democratie op. Dus de bakermat van de democratieën ligt niet in het oude Griekenland, in Athene, waar alleen maar enkele gegoede burgers mochten stemmen. Maar de oorsprong van de democratieën is terug te voeren op Johannes Calvijn. En het feit dat in onze tijd soms ingegrepen wordt in tyrannieke regimes, zodat de democratie zou zijn onder het volk, dat is eigenlijk indirect ingegeven door het gedachtengoed van het democratisch regeringsprincipe en de kerkregering uit Genève van de 16e eeuw. Zo zien wij dan dat Gods woord ons leert dat ambtsdragers verkozen moeten worden, want dat zien wij ook in de schrift, wordt er gezegd in Handelingen 20 vers 28. De Heilige Geest stelt mensen aan tot opzieners over de gemeente. En Hebreeën 5 vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. En zo wordt Titus bevolen door Paulus van stad tot stad ouderlingen aan te stellen. Titus 1 vers 5. En die ambtsdragers moeten het woord van God uitdragen. Laat u met God verzoenen. Ze worden uitdrukkelijk door Christus gezonden en de nood wordt hun opgelegd. Ze zien ook Gods leiding in hun leven, dat ze geroepen zijn tot dit ambt van ouderling of diaken en dat ze die roeping ook moeten opvolgen in Gods kracht. Maar dan zegt de apostel in Romeinen 10 over de predikers, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? De Heere zendt hen. Als de Heer hen niet roept, de Heer hen niet zendt, hoe zullen ze dan preken? Hoe kunnen ze dan het woord van de Heer brengen langs de huizen? De Heer zendt hen en ze worden verkozen door wettige verkiezing der kerk met aanroeping van de naam Gods en in goede orde. Dus verkiezing moet ook plaatsvinden, zegt artikel 31, door het aanroepen van Gods naam. Daarom als wij ambtsdragers verkiezingen hebben, ook in onze gemeente, dan gaan we eerst in het gebed. En wanneer er talstelling is in de kerkenraad, dan wordt daar apart voor gebeden in de kerkenraad. Onder aanroeping van de naam Gods gaan wij over tot kandidering voor ouderlingen en diaken of een predikant. Omdat we de leiding van de Heere nodig hebben. Wij geloven als de Heere mensen verkiest en roept en geeft aan de gemeente als ambtsdrager, dan bidden wij en geloven wij dat door de handelingen dat van de kerkenraad, dat de Heere ook zulke namen tevoorschijn laat komen. En daarbij is het gebed zo belangrijk. We smeken de Heer om leiding bij dat hele proces. En bij dat proces bidden we ook om licht en wijsheid als kerkenraad wanneer er kandidaten gesteld moeten worden. En dan vertrouwen wij dat de Heer ook het verstand wil verlichten en ook overtuigingen en beoordelingen wil geven, opdat we zo onze stem uitbrengen dat het wel behagelijk mag zijn. Zo wordt er gestemd in de kerkenraad. Over kandidering van ambtsdragers. En zo wordt er ook gestemd in de gemeente, bij een ledenvergadering. En zo gebeurt het in het Nieuwe Testament ook. Handelingen 14, vers 23, in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden. En gebeden hebbende met vasten bevalen zij hen de Heere. Dus die verkiezing moet plaatsvinden met gebeden, maar ook in goede orde. Staat er ook, in goede orde. Dat wil zeggen dat men verstandig is in het uitbrengen van zijn stem. Goede orde is de orde van de schrift. En de Heere heeft omschrijvingen gegeven in de schrift en voorwaarden gegeven waar een ambtsdrager aan moet voldoen. Bepaalde criteria voor het ambt. Moeten mannen zijn die beproefd zijn. Dat ze onstraffelijk zijn. Dus ze kunnen niet beschuldigd worden van een uitbrekende zonde. En dat ze ook bepaalde gaven ontvangen hebben die ze niet zelf etaleren, maar anderen herkennen die gaven in hen. En vooral dat er persoonlijke godsvrucht is. Zo lazen we Titus 1, vers 6. Indien iemand onberispelijk is, de man is van één vrouw, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, niet eigenzinnig, niet genegen tot toren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft. Hij is matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Hij houdt vast aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, bekwaam zij, beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. En tot deze goede orde behoort niet alleen te gekeken te worden naar de criteria voor een ambtsdrager, maar behoort de kerkenraad ook leiding te nemen. De kerkenraad geeft leiding aan de verkiezing. En daartoe wordt een tweetal gesteld en dan wordt de gemeente verzocht om een van deze beide broeders te verkiezen. En dit artikel spreekt dan ook over wettige verkiezing van de kerk, de gemeente. Zij moeten kiezen. Onze belijdenis geeft uitdrukkelijk die bevoegdheid aan de gemeente hun eigen ambtsdragers te verkiezen. We lezen het ook in Handelingen 6, waarbij de gemeente 7 diakenen uit haar midden moet verkiezen. En dan worden zij door de apostelen in het ambt bevestigd. En ook in de brieven aan Korinthe zien wij dat broeders uit hun midden verkozen moeten worden. En dat moet allemaal plaatsvinden in goede orde, onder leiding en toezicht van de kerkenraad. Want we kunnen verwachten juist van de kerkenraad, vooral de ouderlingen wanneer ze regelmatig op huisbezoek gaan, dat ze ook de gemeente leren kennen. En dat de gemeente ook hun ouderlingen leert kennen vanuit persoonlijke gesprekken door de huisbezoeken. En zo leert een kerkenraad de gemeente kennen en weten ze ook van een bepaalde persoonlijke problematiek wat kan spelen bij verschillende leden van de gemeente, waardoor zij minder geschikt of zelfs ongeschikt zouden zijn voor het dienen in het ambt. En het kan zijn dat mensen in de gemeente, andere leden, daar niet eens van op de hoogte zijn. En dat ook, ze hoeven daar ook niet te zijn, zolang de kerkenraad met goede orde, met wijsheid, in gehoorzaamheid aan het woord talstelling kan verrichten. En tot de goede orde behoort ook dat de ambtsdragers officieel bevestigd worden in een openbare kerkdienst. Dan wordt de naam van de Heer ook aangeroepen. En dan worden ze bevestigd, ingeleid tot een ambt onder aanroeping van de naam des Heren, dat de Heer met zijn geest op hun zou rusten. En zo worden ze tot het ambt ingeleid. In de Handelingen lezen we ook dat de gekozen ambtsdragers de handen opgelegd worden. Nu doen wij dat niet met ouderlingen en diakenen. We doen dat ook niet met predikanten, dat letterlijk de handen opgelegd worden, behalve als een kandidaat bevestigd wordt in zijn eerste gemeente. Dan staan predikanten om hen heen, er kunnen ook ouderlingen zijn. En die leggen de handen letterlijk op aan het hoofd van de kandidaat die geknield ligt voor in de kerk. En dan wordt er een tekst bij vermeld. En zo worden de handen letterlijk opgelegd en daarmee gebeden om de Heilige Geest, om die jonge man te bekwamen tot het ambt. Maar als die predikant na verloop van jaren naar een andere gemeente gaat, dan wordt hij wel bevestigd onder aanroeping van de naam des Heren, maar er vindt er niet weer een handoplegging plaats. Waarom niet? Omdat onze vaderen ook beducht waren voor bijgeloof. Op zich betekent de oplegging van handen niet iets magisch, niet iets bijzonders. De schrift spreekt erover, dat moeten we doen. Het is een symbool van de Heilige Geest. Maar we moeten ook niet bijgelovig zijn. Vanuit de Romeinse kerk deden ze dat vaak. Nog meer rituelen. Was allemaal doortrokken van bijgeloof. Maar daarbij mag het zeker gezegd worden dat een ambtsdrager persoonlijk voor zichzelf steeds weer de leiding van de Heilige Geest en de zalving van Gods Geest nodig heeft. En dat daarom ook als een ouderling opnieuw gekozen wordt, hij wordt herkozen, dan wordt hij wel opnieuw bevestigd. Er wordt opnieuw de naam van de Heere aangeroepen en wordt gebeden om Gods Geest te werken in het hart, in het leven van deze broeder die herbevestigd wordt. Want zonder de Heilige Geest kunnen wij in het ambt niets doen. Het werk van een ambtsdrager is veelzijdig. Er wordt veel van hen gevraagd. En als we spreken over de roeping tot ambtsdrager, dan kunnen we ook spreken over de inwendige roeping en de uitwendige roeping. De inwendige roeping is een roeping en overtuiging in het hart. En ik weet ook van sommige ambtsdragers dat ze daar ook echt mee gelopen hebben, zonder dat ze daarover spraken met iemand anders. Dat ze zich voelden in het ambt geroepen te zijn. En ze wachten rustig af tot wat er gebeuren zou in de gemeente. En Soms zijn er diepe overtuigingen. Ik weet uit andere omstandigheden dat iemand echt de overtuiging had, jaren geleden, dat hij tot het ambt geroepen zou worden, van ouderling. En toen werd hij erg ziek. Hij zou sterven. Hij zei tegen de dokter, nee, ik ga niet sterven. Want ik moet ambtsdrager worden. En dat is ook later gebeurd. En hij is ook zo'n 40 jaar heeft hij gediend als ouderling. Met rijke zegen. Dat was in Friesland. Een oud oom van mij. Zo kan de Heere dus inwendig roepen tot het ambt. En daarbij zal er een hartelijke lust en liefde zijn tot het werk van een ambtsdrager. En daarbij zal ook zijn een voortdurende begeerte om bezig te zijn met het woord des Heren. Staat ook in het bevestigingsformulier dat ze dagelijks de geheimen van godsvrucht en van de godzaligheid behoren te overdenken, daarover te mediteren. Dat hoort bij het werk van een ambtsdrager, persoonlijk, achter gesloten deuren, voor Gods aangezicht. Dat is de inwendige roeping. En daarnaast is er ook de uitwendige roeping. En dat is dan wanneer iemand gekandideerd wordt en ook werkelijk verkozen wordt. Zo lezen wij ook in dit artikel, zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heer is. Het kan wel zijn dat iemand voelt dat hij geroepen is tot het ambt, maar dat moet wel uitwendig bevestigd worden tot de Heere. Want er zijn ook mensen, heb ik ook wel eens meegemaakt, niet hier, maar elders, wel eens meegemaakt die menen dat ze ook een roeping hadden om ouderling te worden. Dat wouden ze best wel doen. Maar de kerkenraad dacht er toch anders over. En ze werden nooit op tal gezet. Er waren ook bepaalde redenen voor. Dus die uitwendige roeping is nodig. En wanneer een uitwendige roeping komt, dan kan dat ook de inwendige roeping versterken. Of zelfs kan de uitwendige roeping de inwendige roeping doen ontwaken. En dat iemand ziet tot zijn eigen verbazing dat hij geroepen is om te dienen in het ambt. En dat brengt hem dan in het gebed. En dan zien ze dat ze ook door de Heere zelf getrokken worden. En dat ze daar zich niet van mogen en kunnen onttrekken. En zo kan de uiterlijke, uitwendige roeping ook de innerlijke roeping bevorderen. En eigenlijk wanneer iemand zo biddend, de kerkenraad, de gemeente biddend en in goede orde, wanneer iemand verkozen wordt tot het ambt, dan wordt hij, zegt het formulier, mitsgaders dus ook, door God zelf geroepen tot dit ambt. En dat betekent dat zo iemand zich daar eigenlijk niet van kan onttrekken. Tenzij er heel zwaarwegende redenen zijn, maar vaak houdt de kerkenraad daar ook rekening mee. Als dat objectieve redenen zijn waarom iemand niet zou kunnen dienen in het ambt, ook al heeft hij wel bekwaamheid. Zulke omstandigheden kunnen er zijn. Maar als iemand dus gekandideerd is en verkozen is, dan moet hij heel zwaarwegende redenen hebben om zo'n roeping niet te aanvaarden. Het is verantwoordelijk werk. Het is een werk wat niet in eigen kracht gedaan kan worden. Voortdurend lopen we op in het ambt tegen eigen onbekwaamheid, eigen zwakheid en de zelftucht wat daarbij nodig is om de oude mens te doden, dat de nieuwe mens mag opstaan, dat er godsvrucht mag zijn, dat er gemeenschap met de Heere Jezus ervaren en beleefd wordt, om van daaruit in het ambt te staan, dat is allemaal nodig. En dat is wel de grootste uitdaging, als ik het zo mag zeggen, de grootste, ja, het zwaar, meest zwaarwegende van het ambt, is de persoonlijke verhouding tot de Heere. Om persoonlijk de Heere te kennen en lief te hebben en toe te nemen in Gods zaligheid. Zo alleen kunnen we ook ambtsdrager zijn. En daarom is een ambtsdrager ook zeer verantwoordelijk werk. Hij moet een wachter zijn. De wacht houden over de kudde. Net als vroeger een stadswachter. Hij was verantwoordelijk voor de stad. De stad slaapt, maar de wachter is wakende. Hij moet staan op een verheven plaats en zien of er gevaar dreigt. En zo moet de ambtsdrager, staat ook, figuurlijk gesproken, op een verheven plaats. Hij moet zien of er gevaren dreigen. Hij moet daarvoor waken. Moet in de prediking, moet een dwalingen aan de orde gesteld worden. Moet het woord God zuiver en duidelijk verkondigd worden. Dan moet wet en evangelie verkondigd worden. Dan moet verkondigd worden Christus Jezus en de volheid van genade in hem. Zo moet de vloek en de zegen voorgehouden worden. De hemel, dat moet lokken. En de hel, dat moet verschrikken. Want de hemel is heerlijk. En de hel is verschrikkelijk. En daarom moet de prediking op al deze zaken wijzen dat er een schriftuurlijk evenwicht is tussen wet en evangelie. En dat Christus in al zijn geschiktheid en schoonheid gelegd wordt in het midden van de gemeente. Dat Christus en dien gekruisigd gepredikt wordt. Dat hij een barmhartig hoge priester is. En dat de belofte van Gods evangelie rijk uitgestald worden om mensen te lokken, het toevlucht te nemen tot deze zaligmaker. Dat hoort allemaal tot de veelzijdige taak van een ambtsdrager. Een diaken die troostrijke woorden dient te spreken vanuit de schrift als ze bij u op bezoek komen. En dat de ouderling, de predikant, moet uit het woord Gods onderwijs geven. En steeds stuiten we daarbij op onze eigen onbekwaamheid. Want een trouwe ambtsdrager is ook bekend met de plaag van zijn eigen hart. En die moet zich steeds afvragen, wie ben ik en hoe kan ik dit ooit doen? En dat zijn grote aanvechtingen die soms levenslang met je meegaan, ook in het ambt. Van predikant, steeds stuit je tegen je onmacht aan en je onkunde. En dat drijft uit tot het gebed. Om genade en licht en wijsheid, om doorgeholpen te worden, om de waarheid heerlijk uit te stallen. Maar er kunnen heel wat aanvechtingen zijn bij een ambtsdrager. Bepaald worden bij eigen onbekwaamheid. Kijk maar naar Mozes. Hij zei, ik kan niet praten, ik kan niet spreken. En wie zal ik zeggen dat die mij gezonden heeft? Ja, maar ze zullen me niet geloven. Ach, Heere, zend toch een ander. En toen werd de Heere toornig. Mozes, ga, ik zal met u zijn. En Jesaja, de man van onreine lippen, wee mij, vuil ben ik. En Jeremia, Heer, ik ben zo jong, ik kan niet spreken, ik ben jong. En Gideon, ja, maar ik ben zo gering en mijn familie is de kleinste van het hele stam. Wie ben ik? Ik betekent niks. En dan ondanks de ongeschiktheid is het zo dat de Heere toch ook een verlangen doet branden in het hart. Een verlangen. En dat verlangen kan zo sterk worden dat iemand het niet meer kan onderdrukken. Een voortdurend doorgaand verlangen om het woord van God uit te dragen. Zoals Jeremia, die ook voelde een vuur in zich branden om het woord Gods te verkondigen. En wanneer de Heere vraagt in dat gezicht van Jesaja, wien zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, zend mij heen. Ook al is hij onbekwaam, ook al heeft hij vuile lippen. Paulus zegt, de liefde tot Christus dringt ons. En zo wil hij trouw staan in de dienst van de Heer. En zo heeft Jesaja het ook beleefd. En dan zal het trouwe ambtsdrager steeds een diepe afhankelijkheid licht van de Heere vragen. En dan mag u verwachten van uw ambtsdragers, mag u verwachten van de ouderlingen die bij u op huisbezoek komen en van uw predikant, dan mag u verwachten dat hij de Heere bidt om licht en wijsheid en zicht en woorden en kracht en ootmoed en liefde. Want zonder de Heere kunnen wij niets. Dat geldt voor alles en helemaal als ambtsdrager. Het is zeer afhankelijk werk. En dat verandert niet, gelukkig niet. Het wordt steeds beleefd dat zonder de Heere wij niets kunnen. Van natuur is ons hart afkerig en ons verstand verduisterd. Helaas moet dat gezegd worden van elke ambtsdrager. Maar de Heere geeft licht, geeft woorden. Geef kracht om te studeren en te lezen en te verwerken. En schenkt licht en genade voor genade uit zijn volheid. Hij is een nimmer eindigende bron van alle troost en kracht en licht en wijsheid. Wat is dat toch heerlijk. En dan beproeft de Heer ook zijn ambtsdragers en loutert hen door beproevingen heen. Zodat ze uitgedreven worden tot de Heere om voortdurend kracht en genade van de Heere te vragen. Ook door allerlei moeite waar ze soms doorheen kunnen gaan. Dat ze hun zwakheid ervaren. Maar Gods kracht wordt juist in hun zwakheid volbracht. Een man als Heman. Kent u Heman? Hij was een tempelzanger. Hij werkt in de tempel. Hij heeft verschillende psalmen geschreven. Psalm 88 heeft Heman geschreven. Grote beproevingen, grote duisternissen. Vaak eindigt een psalm dat de Heer heeft uitkomst gegeven. Geloof zij de naam van de Heer. Maar Psalm 88 eindigt niet zo. Het eindigt in duisternis. Is Heman in de eeuwige duisternis gegaan? Nee. Heman was een kind van God. Maar soms kan het lijken dat een kind, soms kan het zijn in het leven van een kind van God dat er duisternissen zijn en het lijkt alsof er geen uitkomst is. Dat hij roept en er is geen antwoorden. Dat God zich verbergt. Zegt Luther, dan doet God een vreemd werk in het leven van zijn kinderen. Had Heman ook. Waarom? Omdat ze beproefd worden, omdat ze gelouterd worden, omdat ze versterkt worden. Dat ze toch door die beproeving heen komen en dat ze sterker en meer bekwaamd zijn om het woord Gods te verkondigen. Waarom moest David, terwijl hij gezalfd was om ambtsdrager te zijn over het volk, moest hij eerst als een veldhoen over de bergen opgejaagd worden en moest vluchten in de woestijn van Judea en dat hij was in spelonken en holen, moest rennen, wegvluchten voor Saul. Wat een beproeving voor die man. Maar het heeft hem zeer afhankelijk gemaakt van de Heere. En Elia die in een diepe depressie terecht kwam, hoe de Heer hem eruit geholpen heeft. En soms is een geroepen dienaar ook onwillig. Dat gebeurt ook. Onwillig. Om de stem van de Heere te volgen. En dan kastijdt de Heere zo'n ambtsdrager. Jona, hij wilde niet naar Nineveh. Maar wat heeft die man meegemaakt? Uiteindelijk geworpen in de zee. Hij zag, dit is het einde. Hij had er echt niet op gerekend dat zo'n vis kwam. Werp mij maar overboord, het is mijn schuld. En zo gaf hij zich eigenlijk over aan de Heer. Heer, ik heb gezondigd, het is mijn schuld. En dan moest hij maar sterven. En toen verloste de Heer hem. Het is zo prachtig mooi. En Petrus wilde aanvankelijk niet eten in die droom. Met die laken, met alle mogelijke beesten daarin. Ik wil niet eten. Maar hij moest het doen. De Heere onderwijst zijn ambtsdragers en oefent hen. En daar kan ook lijden mee gepaard gaan. Geestelijk lijden. Kijk maar naar Jeremia, wat hij heeft meegemaakt. Lijden, teleurstellingen. De Heere Jezus heeft ook door allerlei moeite heen gegaan. En de apostel Paulus had steeds te stellen met valse leraren. En de gemeente die hij gesticht had, waar hij een geestelijke vader voor was, ze stonden tegen hem op. En hij moest zijn apostolisch gezag weer uitleggen. Lijden. Er kan ook een offer mee gepaard gaan. Ja. Maar uiteindelijk is het toch geen offer om iets los te laten ter wille van de Heere. De Heere vergeldt dat. Zoveelvoudig terug. Lucas 14, vers 26. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder. Dat betekent niet dat je nou je vader en moeder moet gaan haten. Maar dat betekent achteruit zetten. Vrouw, man, kinderen op een andere plaats zetten. Dat eerst gaat het om de Heere en zijn dienst. De alle andere betrekkingen komen op een lagere plaats te staan. Trouw aan de Heere en aan zijn woord. En daarbij gesteld mag een ambtsdrager nooit zijn gezin verwaarlozen. Een ambtsdrager mag nooit zijn kinderen verwaarlozen. Dat de kinderen laten zeggen, ja, pa had ook nooit tijd voor me. Mag niet. Dat is zonde. Dat wil God ook niet. Onze kinderen zijn dierbaar. Moeten voor openstaan. En dat is niet in strijd met het feit dat eerst de Heere en zijn woord en dan de kinderen, vrouw. Dat betekent ook niet dat je altijd bij de kinderen kunt zijn, het ambt roept. En je hoeft ook niet altijd bij je kinderen te zijn. Die hebben ook een bezigheden, maar je wel tijd voor ze hebt. Op gezette tijden, dat ze weten dat u er voor hen bent. En bij dit alles moeten we ook denken dat de ambtsdragers ook verantwoording zullen afleggen aan de Heere over hoe ze hun ambt vervuld hebben. En er zijn er ook ambtelijke zonden, tekorten. Er kan hoogmoed zijn. Er kan eigenwijsheid zijn. Een ambtsdrager mag nooit het werk afraffelen. Er moet zorg zijn. Het zijn ambtelijke zonden. En daarnaast zijn er ook persoonlijke zonden in het ambt. Zo is er vergeving nodig. In het ambt over persoonlijke zonden en over ambtelijke zonden. En zo kan een ambtsdrager ook zalig worden. Niet dankzij zijn ambtelijk functioneren, maar hij kan zalig worden ondanks zijn ambtelijk functioneren en alleen maar dankzij het alverzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Nou, dan zien wij vervolgens in dit artikel dat er gesproken wordt over de gelijkheid van de ambten. en aangaande de dienaars des woords in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijn de altegader dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Wat betekent dat? Dat betekent heel mooi dat alle ambtsdragers zijn in principe gelijk. Ze hebben een verschillende taak. Een ouderling heeft een andere taak dan een diaken. En een predikant heeft een andere taak. Maar al de ambtsdragers zijn in principe gelijk. De ene ouderling heeft dezelfde gezag als een andere ouderling. De ene predikant, hetzelfde gezag als een andere predikant. Een stadspredikant is niet belangrijker dan een dorpspredikant. En zo mag een grote gemeente geen gezag uitoefenen over een kleine gemeente. Alle gemeenten zijn gelijk. En daarom, komende dinsdag, hebben wij klassesvergadering. Van al de klasseskerken worden er 2 afgevaardigd naar de klassesvergadering. Omdat alle gemeenten gelijk zijn, de ambtsdragers gelijk zijn. En een grote gemeente heeft 2 ouderlingen. En een kleine gemeente heeft ook 2 ouderlingen. Omdat wij de pariteit van de ambten, de gelijkheid van de ambten belijden. En zo mogen gemeenten zich niet bemoeien met het werk wat plaatsvindt in een andere gemeente. Alleen wanneer er zonde is. En wanneer er afwijking van de leer is, dan moeten ze vermaand worden. En dat gebeurt dan op de meerdere vergaderingen. We hebben de kerkraadsvergadering, maar daarnaast hebben we ook verzameling van afgevaardigden van verschillende kerkraden. Dat noemen we een klassis. En afgevaardigden van de verschillende klassen, die vormen een synode. En dat zijn geen hogere vergaderingen. Dat zijn meerdere vergaderingen. Meerdere vergaderingen, omdat er meerdere kerken in vertegenwoordigd zijn. En dan spreken we als kerken af dat besluiten van die meerdere vergaderingen, dat we ons daaraan conformeren. Het is niet dat we die besluiten voor vast en bondig houden. Het is niet dat we als kerkraad nog een keer gaan nagaan of we ons zullen houden aan de synodale besluiten. Nee, dan wordt ieder geacht zich daaraan te houden. En als iemand zich er niet aan kan houden en een eigen weg gaat en niet wil luisteren naar de synodale besluiten, dan verbreken ze daarmee per definitie de eenheid van het kerkverband en zullen ze toch naar een ander kerkverband moeten overgaan. Want anders wordt het wanorde. Nou, dan tenslotte zien we in dat artikel hoe onze houding moet zijn tegenover ambtsdragers. Wij lezen dan in dit artikel daarboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder, de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk, in bijzondere achting behoort te hebben om des werks wil dat zij doen. En in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Dus ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, predikanten verdienen respect niet om hun persoon, maar om hun ambt. Omdat zij door Christus gezonden worden. Ze zijn ook verantwoording schuldig aan de Heer Jezus. En zo moeten we als gemeenteleden ook bidden voor de ambtsdragers. En de ambtsdragers bidden ook voor u. En zo kan er rijke zegen vallen. Dan zullen de samenkomsten van de gemeente ook vertroostend zijn en verrijkend. Dan kan ook dit huis als het ware een Bethel zijn. Een huis Gods. En daartoe behoren we te bidden. Voor de prediking. En niet over ambtsdragers kletsen. Niet over gebreken die te zien zijn bij een predikant of ouderling of diaken, dat breed gaan uitmeten. Zeker niet voor uw kinderen. Dat is funest voor kinderen. Houd ze in ere. En bid voor hen, omdat ze door Christus gezalfd zijn, geroepen zijn. En daarom, voordat we naar de kerk gaan, laat de verwachting zijn dat we in onze huizen bidden. Hoe beginnen we de zondagmorgen? We hebben toch tijd met elkaar om aan tafel te bidden en te lezen uit Gods woord. om zo in goede orde op te gaan naar Gods huis. Om te bidden voor een zegen, dat we ons persoonlijk biddend voorbereiden op de zondag. En dat we bidden om Gods aanwezigheid. En dat we onze eigen onwaardigheid belijden. En laten voor ons een wonder zijn dat we steeds weer mogen opgaan naar het huis Gods. En oude en nieuwe schatten daaruit mogen horen. Ja, laten we de houding hebben van die Romein, Cornelius. Die man wist heel weinig. Maar toen Petrus bij hem in huis kwam, zegt Cornelius tegen hem: wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Wat een heerlijke houding, te luisteren. En daarom ook voor de kerkdienst, laat er voorbereiding zijn, in stilte, het schriftgedeelte nog eens te overlezen. Laat er stil gebed mogen zijn. En laat er een heilig ontzag mogen zijn. Want in de kerkdienst ontmoeten wij God. De Heer is in het midden, waar twee of drie vergaderd zijn. En daarom is de kerkdienst een heilige plaats. En laten we hier zijn als Rut. Rut die vergaderde de aren en aan het eind van de dag, wat deed ze toen? Ze klopte het uit. En wat klopte ze dan uit? Nou, alle strootjes en stof en rommel en vuil, dat klopte ze uit en ze hield over de kostelijke goudgele graan. En daar ging ze mee naar huis. Wat is dat toch een prachtig voorbeeld? Soms is het te vrezen dat mensen het graan uitkloppen en dat ze de strootjes en de rommel en het vuil overhouden en dat ze dan gaan klagen. Dat is een houding die verre van ons moet zijn. Nee, laat ons gebed mogen zijn om met een goede instelling naar de kerk te gaan. En gemeente, weet u, tenslotte, we worden allemaal geroepen op een bepaalde wijze ambtsdrager te zijn. Namelijk het ambt van alle gelovigen. Dat er bij ons behoort te zijn een geheiligde kennis van God, die u uit het woord ontvangt. En in persoonlijk gebed leert krijgen, om zo het profetisch ambt te vervullen. Om een getuige van de Heer Jezus te zijn. En dan is er ook een begeerte, als het goed is, ons leven, als een, ons lichaam, ons leven, ons bestaan, als een levend offer, de Heere op te offeren. Als een priester. En dan is er ook een begeerte dat we zouden leren te strijden tegen geestelijke vijanden en tegen de zonde in ons. En dat is het koninklijk ambt. En zo worden wij geroepen. Om profeet, priester en koning te zijn. En daarom kunnen we zeggen: bekleed, o hoogste majesteit, ons met uw gerechtigheid. Amen. Laten wij zingen Psalm 75, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O Heer, aan het einde van deze dienst naderen wij voor uw heilig aangezicht om u te bidden of u ons allen, profeten, priesters en koningen, wil laten zijn. Wie we ook zijn. Heere, leer ons te strijden tegen de zonde. Leer ons ons leven u op te offeren. En leer ons een geheiligde kennis te hebben van u, opdat wij zo in uw dienst zouden staan. Wilt u daartoe werken met uw Heilige Geest? We zeggen u dank, Heere, voor onze kerkenraad, voor de ouderlingen en de diakenen, voor de arbeid die zij doen. Bekwaam hen, sterk hen, zegent u hen en stel hen tot rijke zegen in ons midden. Leid ook de kerkraad in de toekomst, steeds weer wanneer de ambtsdragersverkiezingen mogen zijn, laat dat toch in afhankelijkheid van u mogen plaatsvinden. En laat er ook gebed mogen zijn in ons midden, Heere, voor de prediking van uw woord en voor de trouwe ambtsbediening van uw dienaar, van de ouderlingen en de diakenen. Wil, Heere, ieder van ons gedenken. Ga met ons ook deze week in. Bewaar ons voor het verkeerde, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zie ons aan in uw goedertierenheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 132, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.